Filippenzen 2, vers 12 tot 30. Daar willen we met elkaar bij stilstaan vanavond. Zo, even de administratie op orde. En ik stel voor dat we dat gedeelte ook eerst met elkaar gaan lezen. Filippenzen 2, vers 12 tot en met vers 30. Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichtende sterren. Door vast te houden aan het woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb hardgelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen. En u verblijdt zich ook daarover. Verblijd u dan met mij. En ik hoop in de Heer Jezus Timotheus spoedig naar u toe te sturen, opdat ook ik goedsmoeds mag zijn als ik van uw zaken weet. Want ik heb niemand van gelijke gezindheid die oprecht voor uw zaken zorg zal dragen. Want zij zoeken allen hun eigen belangen, niet die van Christus Jezus. En u kent zijn beproefdheid, dat hij met mij gediend heeft in het evangelie, zoals een kind met zijn vader. Hem hoop ik dus ogenblikkelijk te sturen, zodra ik mijn zaken kan overzien. Maar ik vertrouw in de Heere dat ik ook zelf spoedig zal komen. Ik heb het echter nodig geacht Epafroditus naar u toe te sturen, mijn broeder, medearbeider en medestrijder, en uw gezant en dienaar in wat ik nodig had, omdat hij vurig naar u allen verlangde en in grote angst verkeerde, omdat u gehoord had dat hij ziek was. Hij is inderdaad ook ziek geweest, tot dicht bij de dood. Maar God heeft zich over hem ontfermd, en niet alleen over hem, maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Daarom heb ik hem des te sneller gestuurd, opdat u zich weer kunt verblijden als u hem ziet en ik minder droevig ben. Ontvang hem dan in de Heere met alle blijdschap en houd zulke mensen in ere. Want om het werk van Christus was hij tot dicht bij de dood gekomen, doordat hij zijn leven had gewaagd om aan te vullen wat aan uw dienstbetoon jegens mij nog ontbrak. Tot zover. Ja, als je dit gedeelte zo leest en met name het gedeelte wat bij vers 19 begint, hè, dan is dat eigenlijk een beetje praktische informatie, zeg maar, over het wel en wee van de apostel Paulus en hoe het allemaal gaat. Je kunt dat gedeelte, ja, wat dat betreft wat verdelen. Hè. We zijn begonnen bij vers 12 tot en met 17 en daarin wordt toch wel duidelijk, dat kun je daar wel boven zetten, het is God die het doet. Er staat in mijn Bijbelvertaling, staat er boven aansporing tot een heilig leven. Nou ja, dus, zo kan je het ook zien. He, maar ik denk, en daar zullen we vanavond ook nog wel wat meer bij stilstaan, wat uitgebreider bij stilstaan. Ik denk dat het toch vooral, ja, God is die het doet. Ook in onze levens, die in onze levens tot zijn doel komt en de dingen doet, zodat hij, ja, tot zijn doel kan komen daarin. Dat is één ding, daar begint het mee. En dan heb je vanaf, ja, vers 19, heb je de plannen, he, zoals Paulus zo omschrijft. Hij heeft het in de eerste plaats over Timotheus. Dus je moet je voorstellen dat de mensen die hebben deze brief al ontvangen. En in die brief lezen ze: ik hoop Timotheus spoedig te zenden, naar u toe te sturen. Timotheus is ook de medeschrijver van deze brief. Hè. Je kunt in vers 1 van hoofdstuk 1 dat ook zien. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus in Filippi, met opzieners en diakenen. Nou, dus samen schrijven ze min of meer deze brief. Maar Timotheus was blijkbaar ook iemand, ja, die heel betrokken was bij de gelovigen daar in Filippi. En zo zendt Paulus ook deze medewerker. Hij zegt in vers 20, ik heb niemand van gelijke gezindheid die oprecht voor uw zaken zorg zal dragen. Dus dan kun je wel aanzien dat Timotheus wel een bijzondere medewerker van de apostel was. Dus dat is het ene plan. Het andere plan, dat is dat Paulus ook Epafroditus stuurt. En dan staat er in vers 25, ik heb het echter nodig geacht Epafroditus naar u toe te sturen. En dus daar kun je uit opmaken dat dat in ieder geval al gebeurd is. En dus zijn allerlei plannen. Hij achtte het nodig om Epafroditus te sturen. Die Epafroditus die vind je ook in het vierde hoofdstuk. En daar staat in het 18e vers. Ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien, nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was. Als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. Dus hij zegt, ik heb alles ontvangen en dat is blijkbaar gebeurd door middel van Epafroditus. Dus we kunnen hier wel uit opmaken dat Epafroditus vanuit Filippi, waarschijnlijk was het ook een Filippenzer, vanuit Filippi is hij naar Rome gegaan en heeft ook een soort ondersteuning, een stoffelijke ondersteuning, heeft hij meegenomen om Paulus te steunen. En diezelfde Epafroditus, die wordt weer teruggestuurd samen met de Filippenzenbrief. En dat is waar hij het over heeft in hoofdstuk 2, in het 25e vers. Ik heb het nodig geacht Epafroditus naar u toe te sturen. En hier staat ook al, hij is mijn broeder, medearbeider en medestrijder en uw gezant en dienaar in wat ik nodig had. Nou, en als je dan dat stukje verder leest, dan blijkt dat Epafroditus zelfs met gevaar voor eigen leven van Filippi naar Rome is toegegaan en dat hij dus die gave heeft overgebracht. Hè? En ook in vers 30 wordt dat zo beschreven door Paulus. Hij zegt, om het werk van Christus was hij tot dicht bij de dood gekomen doordat hij zijn leven gewaagd had om aan te vullen wat aan uw dienstbetoon jegens mij ontbrak. Dus er zijn plannen wat Paulus betreft. In de eerste plaats heeft hij Epafroditus gestuurd, als je het even een beetje chronologisch op een rijtje wil hebben. Hij heeft in de eerste plaats Epafroditus gestuurd samen met de brief. En in die brief schrijft hij ook over Timotheus. En Timotheus die wordt ook naar hen toegestuurd. Ja, en uiteindelijk heeft Paulus het er ook over dat hij denkt zelf nog naar Filippi te gaan. En dat lees je bijvoorbeeld in vers 24. En daar staat, ik vertrouw in de Heere dat ik ook zelf spoedig zal komen. Dus dat zijn eigenlijk de plannen. We hebben eigenlijk wel sterk de indruk dat het ook zo gebeurd is ook. Wat Epafroditus betreft, dat stond vast. Paulus is na zijn gevangenschap ook weer vrijgekomen. En in de tussentijd, de tijd dat hij tussen zijn eerste gevangenschap en zijn tweede gevangenschap in vrijheid leefde, is hij naar alle waarschijnlijkheid ook in Filippi geweest. En ja, we hebben daar als vaker bij stilgestaan. Die gemeente in Filippi, dat was een gemeente die Paulus heel na stond. Je kunt in het vierde hoofdstuk ook lezen dat de Filippenzen Paulus al vanaf het begin van zijn bediening en ook vanaf het begin dat die mensen het evangelie hebben gehoord uit de mond van Paulus, dat ze ook vanaf dat moment om hem heen gestaan hebben en hem ook hebben ondersteund. En dat vierde hoofdstuk, ja, dat is een prachtig hoofdstuk waarin Paulus schrijft over zijn omstandigheden waarin hij verkeert en ja, dat hij geleerd heeft om daarmee genoegen te nemen. Hij is er niet op uit om te zeggen van mensen, ik heb ondersteuning nodig of wat dan ook. Nee, zegt hij, ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. En dat is natuurlijk toch een prachtig voorbeeld voor de gelovigen, voor ons ook, dat we in deze apostel terugvinden. Niet zozeer erop gericht om, oh jongens, als ik het maar goed heb vanwege de dingen om mij heen, Dat woord omstandigheid is op zich wel een grappig woord. Dat zijn de dingen die om je heen staan, namelijk. Dat is de situatie waarin je je bevindt. Die omstandigheden die zijn niet altijd geweldig. Dan hebben wij nog niet veel klagen, denk ik dan aan één kant. Laten we ook eerlijk zijn, dat gaat allemaal best. Maar de gemiddelde aardbewoner die heeft het gewoon helemaal niet zo goed. Die omstandigheden zijn niet zo goed. En waar de mens op gericht is, dat is ervoor te zorgen dat de omstandigheden beter worden. En dat doet de mens door allerlei ingrepen te doen en bij te sturen. En alleen wat de mens niet kan en niet heeft, dat is het overzicht. Het overzicht dat God wel heeft. En daar waar mensen, nou goed, ik hoef hier niks wijs te maken, maar daar waar mensen bezig gaan om de dingen in te richten en een oplossing te vinden, blijkt opeens dat met de oplossing er weer een ander vraagstuk komt dat weer veel lastiger is om op te lossen. En zo gaat dat steeds. Dat zie je ook heel mooi terug in de politiek. Hoe mensen daar steeds maar weer proberen om oplossingen te vinden. Maar ja, dan is de oplossing er. Nou, fijn. Hebben ze toch weer hun best gedaan. Maar dan blijkt op langere termijn dat er weer wat anders is. Nou, er moet ook weer voor gezorgd worden. En zo gaat dat maar door. Omstandigheden veranderen, dat is eigenlijk een hele onbijbelse zaak. Wat God doet met de gelovigen is dat hij de gelovigen bereid maakt om te leven met de omstandigheden waarin hij zich bevindt. Dus wij als gelovigen, wij zeggen eigenlijk van nou, laat maar. Alles wat, al die hele situatie. Dat is niet het belangrijkste. Het is het belangrijkste hoe ik daar tegenover sta. Nou, en dat, hoe je daar tegenover staat, nou, daar heeft Paulus het over in hoofdstuk 4. Maar vooral ook hier, in het tweede hoofdstuk, in dat eerste deel dat we nu met elkaar gelezen hebben. Paulus begint dat in vers 12 met: daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Hij begint met daarom. Nou, en dan is natuurlijk de vraag van de doorgewinterde Bijbellezer: waarom? Nou, dat heeft met het voorgaande te maken. Als het goed is heb je daar bij stilgestaan vorige keer. Maar daar gaat het over de gezindheid van Christus. De gezindheid van vernedering en gehoorzaamheid, maar ook van zijn uitermate verhoging. Dat is wat er in hoofdstuk 2 vers 5 tot 11 beschreven wordt. Je ziet daar als het ware 7 stappen van vernedering die de Heer Jezus doorgemaakt heeft. En uiteindelijk, het ultieme in die weg naar beneden voor de Heer Jezus is wat er aan het eind van vers 8 staat, de kruisdood. En vanaf dat moment staat er in vers 9, daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. Hyper verhoogd, zoiets staat er. En hij heeft hem de naam geschonken boven alle naam. Dat wil zeggen dat de Heer Jezus vanuit die positie van de kruisdood, oftewel de dood, dat hij van daaruit weer bovenmate, uitermate verhoogd is en als hoofd boven al wat is gesteld is. En Paulus die zegt dat ook zo mooi in de Efezebrief, dat Christus als hoofd boven alles gesteld is. En als je dat helemaal letterlijk zou weergeven, dan staat er dat God Christus heeft opgehoofd. Hij is een soort opperhoofd over alles. En alles is aan hem onderworpen. En daarom, want daar verwijst Paulus dus naar, als hij in vers 12 verder gaat, daarom, mijn geliefden, dus even met het oog op de vernedering, de gehoorzaamheid, vernedering en verhoging van Christus, daarom, en dan komt een soort tussenzin, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid. En dan gaat de zin weer verder, de hoofdzin gaat weer verder. Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Kijk, dat is prachtig. Dus hij zegt aan het eind van vers 12, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Dus dat is een oproep. Nou, op die lijn zitten ze bij de HSV met door de boven te zetten aansporing tot heilig leven. Dat is de oproep. En aan de andere kant, dan gaat het gewoon door. Hè? In vers 13, Paulus is nog niet klaar met die zin. Want dan zegt hij, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Dit zijn woorden die, ja, ik zou zeggen in een heel kort bestek, hè, als je gewoon even de hoofdzin uit deze twee versen pakt, dan staat er dus, daarom mijn geliefden, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Dat is eigenlijk de zin. Even dan, laten we even dat tussenstukje eruit. Dat is eigenlijk de zin. En wat daar staat, vers 12 en 13, ja, ik zou zeggen, dat is nou het geheim van het christelijke leven. Het zou bij wijze van spreken een mooie titel zijn van een boek. Hè? Het geheim van het christelijke leven. Weet je wel, wat is dat nou? Nou, dat is dit. Hè? Het is iets wonderlijks. Namelijk de opdracht, werk aan uw eigen zaligheid. Dat woordje eigen, tussen twee haakjes, dat laat wel zien dat die zaligheid je dus toebehoort. En zo moeten we het ook zeker opvatten. We moeten dus niet dit vers uitleggen alsof vers 13 niet bestaat. En dan denken van, och jongens, wij moeten aan onze zaligheid werken, ook nog met vrees en beven. Weet je wel, en sommigen maken daarvan, nou ja, je weet gewoon niet of je behouden bent. En ja, dat moet later maar blijken. Dat kun je niet zeker weten, weet je wel. Nou, die groeperingen die ken je, hè? Die op zo'n manier leven, heel erg serieus met het woord van God bezig en tegelijkertijd geen zekerheid van behoud hebben. Nou, dat komt deels van een verkeerde uitleg van dit vers. Want het punt is, Paulus zegt hier niet, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, alsof je die zaligheid dus nog moet verkrijgen. Maar het gaat erom dat je die zaligheid al hebt. Het is je eigen zaligheid. Eventjes daarvoor, dat is in hoofdstuk 1.
Ja? Ik heb het dus gehoord, want het is God die in u inwerkt.
Ja. Ja, daar kom ik zo op. Je moet niet alles verklappen. Ja, gewoon alles te verklappen. Heb je niet gehoord, hè? Niet gehoord hoor. Nee. Knip het eruit, Freddy. Nee, maar dat komt nog, Teun, hoor. Maar nog eventjes wat vers 13, hè. Je eigen zaligheid, hè, daaraan werken. Paulus die heeft het daar ook over. Hij heeft het daar al eerder over gehad. In vers 28 van hoofdstuk 1, dat wou ik er even bij hebben, daar staat dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid. En dat van God uit. Het is een teken van verderf voor de tegenstanders, maar het is voor u een teken van uw zaligheid. Van het feit dat je dat dus ook hebt. Nou, we weten natuurlijk allemaal, als het over dat zalig gaat, oftewel dat behoud, hè, want zo moet je dat zalig hier opvatten. Je moet het hier niet opvatten als gelukkig. Het woord gelukkig wordt namelijk ook vertaald met zalig in deze Bijbel. Maar het gaat hier dus om het behoud. En dat behoud, ja, dat heb je. Paulus die schrijft, bladen maar 2 bladzijden, 3 bladzijden terug, 4, naar Efeze 2. En daar zegt Paulus dat immers toch ook duidelijk. Vers 4, Efeze 2, vers 4. En ook in de Efezebrief schrijft Paulus aan heiligen en gelovigen in Christus Jezus. En dan staat er, maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. En dan staat het er, uit genade bent u zalig geworden. Dat is het eerste. En hij herhaalt dat nog eens een keertje in vers 8, want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof, niet uit u, het is de gave van God. Nou, het is in ieder geval duidelijk dat dat behoud, want daar gaat het hier ook over, dat dat iets is wat je uit genade ontvangen hebt. Dus dat betekent meteen, dat is van God uitgegaan. En dan proef je alweer een klein beetje wat Paulus daar bedoelt als hij zegt van het is God die in u werkt. Dus je bent uit genade, ben je zalig geworden, heb je je zaligheid, heb je je behoud ontvangen. En dat is wat je mag toe-eigenen, door genade dus. En daarom kan Paulus nooit aan gelovigen schrijven van jongens, jullie moeten zorgen dat je behouden wordt. En daar moet je flink aan werken. En dat bedoelt hij hier dus niet. Dus je hebt die zaligheid, je hebt dat behoud, je hebt dat behoud als gelovige ontvangen. En dan is het zaak dat je daaraan werkt. En wat houdt dat nou in? Het werken aan uw eigen zaligheid. Dan komt vers 13. En dan komt er. Want dan staat er. Want het is God die in u werkt. Zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Dus aan de ene kant dat werken aan uw zaligheid. Hoe doe je dat eigenlijk? Nou, ik denk in de eerste plaats door te beseffen dat God het is die het doet. En hier staat in vers 13. Het is God die in u werkt. En dat werken, dat werkwoordje werken, wat hier staat, dat kennen wij in onze taal als het woordje energie. Nou, dat kennen we allemaal, hè? Ik heb geen energie meer, weet je wel. Of dan doen mensen iets en daar krijgen ze energie van. Ik krijg energie van Vattenfall, geloof ik. Dat is ook energie. Ik kan overal energie van krijgen. Maar energie, dat betekent inwerken. Letterlijk. Dat betekent en ergo, daar komt dat van. Ergo kennen wij ook, ergotherapie en zo. En ergo. En dat betekent in. En in zijn totaliteit betekent het inwerken. En ja, wat wel mooi is, dat is, kijk, er zijn in de Griekse grondtaal van het Nieuwe, dat is de grondtaal van het Nieuwe Testament, daar zijn twee woorden voor in. Nou, om even moeilijk te doen, het ene heet eis en het andere heet en. En eis, dat betekent tot in. En dat duidt op een beweging. Je gaat van de ene situatie tot in de volgende situatie. En, dat woordje, dat betekent in. Dus als je nou net binnenkwam, dat was eis. Maar nu zijn wij in het zaaltje. En dat is en. Dus je bent er al. Dus de Heer, die werkt in ons. En dat is niet om nog allerlei nieuwe dingen in ons tot stand te brengen, die hij van buitenaf erin stopt, zeg maar. Nee, wij hebben dat totaalpakket, dat hebben we eigenlijk al door genade ontvangen, meteen al. Alleen wat de Heer wel doet, is ons duidelijk maken wat dat nou allemaal te betekenen heeft. En hoe dat in elkaar zit. Nou, dat woordje inwerken, dat is wel een hele mooie uitdrukking. Dat woord, dat komt een aantal keren voor natuurlijk in de Bijbel. In totaal komt het 21 keer voor. Gaan we niet allemaal opzoeken. Maar van die 21 keer komt het 7 keer voor in de laatste brieven van de apostel Paulus. En ja, dat zijn natuurlijk toch wel mooie teksten. En dan gaat het dan ook nog om de brieven aan Efeze, Filippenzen en Colossenzen. In die drie brieven, dus de gemeentelijke brieven van Paulus, en daarin komt dat begrip voor. Nou, laten we even wat opzoeken daarover. Efeze 1. Daar staat in het 11e vers. Er staat, in hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem, die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Dus als het dan toch gaat om dat woordje inwerken, dan wordt dat niet zomaar te pas en te onpas gebruikt. Maar dan wordt hier meteen, zeker als het om die late brieven gaat, hè, dan wordt er meteen een soort toon gezet van dat we hier te maken hebben met het werk van God in ons, wat overeenstemt, ja, met dat grote plan dat hij heeft. Hij werkt in alles naar de raad, of overeenkomstig de raad van zijn wil, die alle dingen inwerkt. Dat is eigenlijk wat er staat. Nou, in de 20e vers heb je dat ook. In de 20e vers, ik moet even het 19e erbij lezen. Want daar vind je het zelfstandige naamwoord dat erbij hoort, bij dat inwerken. Dat is nou echt het woord energie, wat daar in de grondtaal staat. Er staat in vers 19, we vallen zomaar even midden in de zin, want anders moet ik al in vers 15 beginnen. Vers 19, en wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de, en daar heb je het, inwerking van de sterkte van zijn macht, die hij, staat er dan, ingewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Dus de tweede keer dat dat werkwoord inwerken gebruikt wordt. Maar je ziet ook hier weer dat het met grootse dingen te maken heeft. Het is niet zomaar even tussendoor een soort stukje werk wat de Heer even doet. Nee, het gaat hier over de raad van zijn wil en hier gaat het over het inwerken in Christus. En hoe is dat gebleken, dat God dat doet? Nou, hij heeft hem uit de doden opgewekt. En hij heeft hem aan de rechterhand in de majesteit, of in de hemelse gewesten gezet. Aan de rechterzijde Gods, of in de rechterzijde van God. En ja, dat weet je, dat is nogal wat. Hè? Blijkbaar, als de Heere inwerkt, dan heeft dat met opstanding en verhoging te maken. En daarom is dat zo mooi, dat je dus in Filippenzen 2 vers 12 even begint met het woordje daarom. Want dat zagen we net, dat verwijst namelijk terug naar de gehoorzaamheid en vernedering van de Heer Jezus Christus tot in de kruisdood. En dan gaat het hier over dat inwerken en dan blijkt hier dat, en dat is het vervolg op de kruisdood, dat God ingewerkt heeft in Christus Jezus en hem uit de doden heeft opgewekt. En hem aan de rechterhand, aan zijn rechterhand gezet heeft in de hemelse gewesten. Ja, en dat zijn, vooral dit zijn twee dingen die kunnen wij als mensen, kunnen wij niet verklaren. He, dat is ook voor de wetenschap, is dat gewoon niet te doen. He, en omdat de wetenschap dit in ieder geval ook niet kan verklaren, wordt dit natuurlijk ook uitgelegd als, verzinsel. Want je weet, als de wetenschap het niet kan verklaren, dan klopt het niet. En dan klopt er iets niet, weet je wel. Dat ligt nooit aan de wetenschap zelf. En dat ligt altijd aan iets anders. Nou ja, dit zijn twee dingen. Ja, wetenschappelijk gezien kan dat dus niet. Dat iemand levend wordt als hij gestorven is. Nou, en als dat dan al gebeurd is, dat hij dan ook nog, hè, zoals het met de Heer Jezus ging, voor de ogen van zijn discipelen de hemel inging. Nou, hè? Ik denk wel eens, als wij erbij waren geweest, waren we gillend gek geworden of zo. Hè? Dat je zoiets ziet, dat je eerst al, zoals de apostelen, meemaakt dat hij opeens opgestaan was uit de dood. En dat hij dan vervolgens ook nog, 40 dagen later, naar de hemel gaat. Hè? Onbegrijpelijk. Maar het laat zien hoe groot de sterkte, of de inwerking is van de sterkte van Gods kracht. Dus als het gaat over, over de raad of over het welbehagen van zijn wil en dat soort dingen. En dat heeft met inwerking te maken. Dan hebben we echt met een ongelooflijk grote kracht van doen. Nou, in Efeze 3. Daar komt dat woord ook voor. Ah, en dat is ook weer een heel bekend vers. Maar ook wel weer goed om dat er even bij te nemen. Want er staat in vers 20, zo'n beetje het slot van het centrale gebed van de Efezebrief, in de Efezebrief, er staat in vers 20, hem nu, die bij machten is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht, hier staat het woord kracht en dat betekent hier zoiets als dynamiet, dynamisch, dynamiet, de kracht die in ons inwerkt. Dat is weer dat woord. En hem, zegt Paulus, zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen. Dus we hebben het erover. We hebben het over de sterkte van Gods macht, waardoor Christus uit de dood is opgewekt en in de hemel gezet is, boven al wat is. We hebben het over het feit dat God alle dingen inwerkt volgens de raad van zijn wil. Ja, weet je, dat is ook wel te begrijpen dan, dat Paulus dit zo zegt, dat hij het hier heeft, dat God bij machten is te doen, ver boven wat wij kunnen bidden of denken of beseffen, overeenkomstig de kracht die in ons inwerkt. Zelfs wij als gelovigen snappen dat niet eens. Nou, hoe zou dan een normaal mens dat ooit kunnen snappen? Hoe hard hij er ook voor doorgeleerd heeft. Het gaat ons denken allemaal te boven. En de andere kant is, toch doet God dat. En dat laat wel zien dat het hele plan waar God mee bezig is, en waar de tegenstander aanmächtig ook zijn eigen plannetje heeft en daartegenaan probeert te rotzooien, zeg maar. Dat grote plan van God, weet je, dat staat op zo'n hoog niveau. Ga er maar gewoon vanuit, dat heeft God allemaal in zijn hand en dat komt hoe dan ook goed. Hij komt in al die dingen tot zijn doel. Nou, in de Filippense brief, daar wordt het in Filippense 2 gebruikt, slaan we nog even over, want we gaan zo meteen weer terug daar naartoe. Wil ik ook nog even naar Colossense 1. Daar staat dat woord ook. Colossense 1. En dan in het laatste deel van dat hoofdstuk, dan schrijft Paulus over zijn lijden. En hij schrijft ook over de dienst of de bedeling die hij heeft. In vers 24 heeft hij het over het lijden voor u, zegt hij. En in vers 25 zegt hij, ik ben een dienaar geworden overeenkomstig. En dan citeer ik maar even de Oude Statenvertaling, de bedeling van God. Die is mij met het oog op u gegeven om het woord van God te vervullen, vol te maken. Wat dan? Was er nog iets niet bekend of zo? Inderdaad, vers 26, het geheimenis. Dus dat heeft hij bekend mogen maken. Dat is de dienst van Paulus. Nou, dan schrijft Paulus daar over de Heer Jezus Christus. In vers 27 aan het einde. Christus in u de hoop van de heerlijkheid. En hem verkondigen wij. Terwijl we ieder mens terecht wijzen, ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat we ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. En daarvoor span ik mij ook in en strijd ik. En daar heb je het, hè? Paulus dus zelf, hij spant zich in en hij strijdt. Denk even aan Filippense 2, werk uw eigen zaligheid met vrees en beven. En hier, ik span mij in, zegt Paulus, maar, gaat het verder, het is overeenkomstig zijn werking, zijn inwerking, die met kracht in mij inwerkt. En dat is de andere kant, dat is vers 13 van Filippenzen 2. Filippenzen 2 vers 12 zei aan het einde van, werk je zaligheid uit, je eigen zaligheid uit. En vers 13 zegt, God is het die het doet. En die twee heb je hier ook. In dat ene vers 29. Ik span mij daarvoor ook in en ik strijd. Maar, zegt Paulus, Dat is overeenkomstig zijn werking met kracht, die met kracht in mij inwerkt. Weet je, Paulus zegt hier met zoveel woorden, ik kan niet anders. Ja, het is de Heer die het doet. En hij komt daarin tot zijn doel. Hij is werkzaam, hij werkt in. En zo komt het allemaal goed. Nou, laten we even teruggaan naar Filippenzen 2. Dan zie je wel, hè, als je zo denkt over dat grote inwerken van God. Dat je ook met alle eerbied en respect, om maar zo te zeggen, je realiseert wie God eigenlijk is. En Paulus die wijst daar ook min of meer op. Hè. Aan het eind van vers 12 zegt hij, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, staat er. Met vrees en beven. Ik heb het even opgezocht, die uitdrukking, vrees en beven. Maar die komt één keer in het Oude Testament voor en vier keer in het Nieuwe Testament. En alle vierde keren is het door Paulus geschreven. Dat had natuurlijk best ook een van de andere apostelen kunnen zijn. Maar goed, alle vierde keren schrijft Paulus het. En die uitdrukking die wijst op respect en eerbied. En dat is ook wat hier aan de hand is. Dat vrees en beven, dat is dus niet een houding van, ach ja, hoe zit het nou allemaal, waar kom ik nou terecht, wat gebeurt er? Nee, dat vrees en beven, dat laat eigenlijk al zien van, we hebben met de Heer te maken. Die boven alle dingen staat en die tot zijn doel komt. Nou, wat ik ook nog wel even mooi vind om erbij te zeggen, dat is dat einde van vers 13, daar staat... Ik lees maar even het hele vers weer. Het is God die in u inwerkt, zowel het willen als het inwerken. En dan staat er, naar zijn welbehagen. Ja? Nou, dan moet ik eventjes Efeze 1 er weer bij halen. Dat woord welbehagen, dat kom je ook in Efeze 1 tegen. Dan staat het in vers 5 en in vers 9. Dat is geen toeval, want dat zijn twee versen die hebben met zoonschap en erfgenaamschap of erfenis te maken. Maar in vers 5, daar staat, hij heeft ons voorbestemd om als zijn, letterlijk, zonen aangenomen te worden. Door Jezus Christus in zichzelf. En dan staat er, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Nou, en overeenkomstig, dat betekent hetzelfde als naar zijn welbehagen. Overeenkomstig. En in vers 11 staat dat dan ook. Nou, dat vers hebben we al gelezen. Maar er staat... in hem zijn wij ook een erfdeel geworden. Nee, sorry, ik moet vers 9 hebben. Ik zit eventjes helemaal niet goed. Ik zat niet goed op te letten. Vers 9. Daar staat, toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, daar heb je dat welbehagen weer namelijk, dat hij in zichzelf voorgenomen had het geheimenis van zijn wil bekend maakte. Dus in vers 5 staat overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. En in vers 9, daar staat overeenkomstig zijn welbehagen. Heb je het? Nou, en dan staat er in Filippenzen 2, vers 13... Daar staat naar zijn welbehagen. Ja, en eigenlijk betekent in het Nederlands overeenkomstig hetzelfde als naar. Maar het punt is dat woord naar hier beter vertaald had kunnen worden met ten behoeve van. Want het is een compleet ander voorzetsel namelijk dan dat wat in Efeze gebruikt wordt. En dat maakt zo'n vers nog weer wat... wat mooier zou ik haar zeggen. Tenminste voor ons begrip dan. Vers 13 van Filippenzen 2 zegt dan. Want het is God die in u inwerkt zowel het willen als het inwerken ten behoeve van zijn welbehagen. Dus dat inwerken van God, dat heeft dus een bepaald doel. Het is niet zomaar in overeenstemming met Gods welbehagen. Maar... het is ten behoeve van zijn welbehagen. Dus het dient God zelf. De inwerking van God in ons dient God zelf. En ik zei net, hè, die versen, vers 12, vers 13, ja, die geven eigenlijk een soort weergave van het geheim van het christelijke leven, van het leven als christen. En dat zijn die twee dingen. Hè. We hebben als mensen misschien heel erg de neiging om juist zelf aan het werk te gaan en zelf voor ons geloof uit te komen, zeg maar heel activistisch. Maar de andere kant, maar dat is voor ons best wel lastig, de andere kant is dat we ons moeten realiseren dat God het wel doen moet. Ja, God doet het ook trouwens. Maar dat moeten we ons wel realiseren, dat moeten we wel beseffen.
Het is actief om niets zelf aan te doen.
Ja, je moet actief niks doen, zeg maar. Ja, daar komt het ongeveer op neer. Hè? Ja, niks doen. Weet je, het punt is, als je met die dingen bezig bent, dan ben je er wel degelijk mee bezig. Dus doe je wel wat. Hè? Maar je merkt wel, het ligt weer niet aan jezelf. Hè? Het is wat de Heere doet. Hè? En wat Hij tot stand brengt. Nou,
zo werkt een hoofd ook, hè?
Zo werkt een hoofd.
Ja. U werkt dan in het hoofd.
Ja, precies. Ja. Ja, in de Efezebrief, daar heeft Paulus het er ook over in Efeze 4. Hè, dat je vanuit het hoofd, Christus, dat je je voeding ontvangt en die zorgt er weer voor dat je naar het hoofd toegroeit. Ja, weet je, dat is ook zoiets. Hè? Dus, weet je, zo met elkaar komen we er wel uit. Hè? Nee, maar dat zijn toch wel hele, hele mooie dingen. En ook, ik denk ook wel heel, heel rustgevend, weet je. We hoeven ons niet, zeg maar, verschrikkelijk druk te maken of zo. Of denken van, oh jongens, ben ik wel goed genoeg voor de Heer. Als er in je leven staat, je bent door genade behouden, dan hoef je daar echt helemaal niet zorgen over te maken. Over de vraag van, zou de Heer wel wat kunnen met dat leven van mij, weet je wel. Want wat voor een zinloos figuur ben ik eigenlijk. Ja, ik noem maar wat. Ja, je hoort hem toe en behoort hem toe, bedoel ik. En de Heere die komt in ons leven tot zijn doel. Want hij is aan het inwerken. En dan zegt Paulus er wel bij in Efeze 1. Zoals hij in alle dingen inwerkt naar de raad van zijn wil. Nou, dat is best veelomvattend. Dus nou, als je dat nou duidelijk wordt. Dan begrijp je ook wat Paulus er vervolgens op zegt. Vers 14. Want dan zegt hij, doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen. Daar zijn we ook hartstikke goed in. Hè? Dat gaat ook vanzelf. Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Ik las aan het begin van de avond las ik lichtende sterren. Dat stond in de MBG, dat zit nog in mijn hoofd. Maar lichten in de wereld. En Paulus heeft hier over een verkeerd en ontaard geslacht. Die uitdrukking, verkeerd en ontaard geslacht, die is tot op zekere hoogte wel uniek. Want er wordt wel vaker over een verkeerd geslacht gesproken. Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Weet je wel, de oproep van Petrus. Maar die uitdrukking verkeerd en ontaard geslacht, dat is in die zin wel uniek. Dat woordje verkeerd, dat betekent heel letterlijk pervers of slecht. En het woordje ontaard, dat betekent door elkaar gedraaid. Ja. Dus letterlijk, hè, door elkaar gedraaid. Het staat er, maar het is helemaal door elkaar gedraaid. Het is helemaal in de war. Hè, een verkeerd en ontaard geslacht. Nou, ik wil heel eventjes met u naar het Oude Testament. Naar Deuteronomium 32. Want daar staat die uitdrukking ook. En dat is ook de enige andere keer dat die uitdrukking er staat. Dan moet ik er even bij zeggen. U weet natuurlijk, Deuteronomium, dat is het oude Testament en dat is vertaald uit het Hebreeuws. Maar die Hebreeuwse tekst, die is op een zeker moment een keer vertaald in het Grieks. Dat noem je de Septuagint. En dat heeft ermee te maken dat er 70 of 72 mensen mee bezig zijn geweest. Dat betekent ook Septuaginta de 70. En die hebben, dat is al ruim voor Christus is die vertaling gemaakt. Die hebben Deuteronomium 32 vers 5. Hebben dat vertaald met precies dezelfde woorden die Paulus gebruikt in het Grieks in Filippenzen 2. Verkeerd en ontaard geslacht. Hè? Deuteronomium 32 vers 5. En dan heeft Mozes het dus over het volk Israël. Daar staat, zij hebben verderfelijk tegen hem gehandeld. En zijn kinderen niet een schandvlek. Het is een slinkse en verdorven generatie. Doet u de Heere dit aan? Of doet u dit de Heere aan, dwaas en onwijs volk? Is hij niet uw vader, die u verworven heeft, die u gemaakt heeft en u stand heeft doen houden? Mooi vers, hè? Mooie woorden. Dit is trouwens sowieso heel mooi, want dit is de allereerste keer dat God de vader genoemd wordt in de Bijbel. En wel de vader van Israël. He, is hij niet uw vader? Nou, het antwoord erop is ja, hè, dat snap je. Maar het gaat natuurlijk even om het laatste stukje van vers 5. Het is een slinkse en verdorven generatie. Nou, en daar staat in de grondtaal, nou niet in de grondtaal, in de Griekse vertaling, staat daar hetzelfde als wat Paulus gebruikt in Filippenzen 2, en dat is wel Grieks van origine. Als daar staat, en zo is het dan daar vertaald, met verkeerd en ontaard geslacht. Dus wij zouden ook kunnen zeggen, he, dat God ons, als kinderen van hem, smetteloos te midden van een slinks en verdorven geslacht heeft geplaatst. Nou, in Deuteronomium 32 is dat natuurlijk het volk Israël, he, waar het om draait. En dan gaat het om de tegenstanders. Het gaat bijvoorbeeld niet om Mozes zelf. Dat was een gelovige. En er was ook echt iemand die het van de Heer verwachtte in zijn heel zijn optreden. En zo waren er meer. En maar ja, goed, een groot deel van het volk die had niet die gezindheid. En die waren een slinkse en verdorven generatie. Slinkse en verdorven generatie. Je zou, als je Filippenzen leest, zou je in eerste instantie ook inderdaad aan dat volk kunnen denken. Als daar staat dat Paulus zegt dat Filippenzen alle dingen moeten doen zonder morren en meningsverschillen. Vers 15 van hoofdstuk 2. Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht. Waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Ik denk dat op het moment dat Paulus dit schreef, Handelingen 28 aan het einde, ja, toen stond de hele ontwikkeling en de groei en alles, hè, en het openbaar worden van het plan van God stond nog veel dichter bij Israël dan dat nu het geval is. Hè, toen Paulus schreef, Handelingen 28, toen had hij te maken met gelovigen uit het Joodse volk. Hij had te maken met gelovigen uit Israël, Juda en Israël. En die twee, beiden, die zijn in één lichaam één geworden. Dat is wat Paulus schrijft in Efeze 2. En in dat, op dat moment, in dat tijdsgewricht, zeg maar eventjes, kun je je voorstellen dat Paulus met het verkeerde en ontaard geslacht ook inderdaad Israël bedoelde. He, de gemeente uit Filippi, dat waren mensen, je kunt dat terugvinden in Handelingen 16, met Lydia, de purperverkoopster, weet je wel, uit Thyatira, die was daar ook. Die mensen die kwamen samen op de Sabbat aan de oever van de rivier om te bidden. Een dienst van gebed te hebben, zo staat dat daar. Dus dat waren Joodse mensen. Nee, en dat was ook de achtergrond, hè, ook van de gemeente in Filippi. En daaruit ja, zijn er meerdere mensen, of daartoe zijn meerdere mensen gevoegd die tot geloof kwamen. Maar daar begon het. Dus in eerste instantie kun je daar inderdaad aan Israël denken. Ik denk, als wij dit nu lezen, hebben wij veel meer de neiging om dat gewoon op de wereld om ons heen toe te passen. Maar goed, ik denk dan ook, hè, dat je je toch dan beter kunt houden aan de gedachte dat verkeerde en ontaarde geslacht, dat echt te maken heeft met de zonen van de ongehoorzaamheid, waar Paulus over schrijft in Efeze en Colossense. En dat zijn de echte tegenstanders van God. En als je die zonen van de ongehoorzaamheid, als je daar echt studie naar doet en hun achtergrond, dan kom je toch weer bij het volk van Israël uit. Het is wel via een omweg, maar je komt er wel weer uit. He, omdat er verschillende zijn vanuit dat volk, he, die de touwtjes in handen menen te hebben in deze wereld en dingen regelen en ja, hun plannetje hebben. Maar dat plannetje dat heeft te maken met het plannetje van de Satan. He, om er naartoe te werken dat hij uiteindelijk aanbeden wordt als God in de tempel. He, zal hij zich zetten, zal dus nog een tempel gebouwd worden. Dat komt allemaal goed. Nou ja, goed. Wat heet. He, maar die kant gaat het heus wel op. Dus ja, het blijft wat dat betreft wel dicht bij huis, zeg maar. He? Maar zo mooi dat Paulus dan schrijft aan het einde van vers 15, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. En dat is toch wel mooi. He, als wij, je kunt het, ik zag het net tenminste nog, hier en daar. Als wij naar boven kijken s'avonds, weet je, dan zie je één grote donkere toestand. En zeker als er niet al te veel licht om je heen is, weet je wel, dan is zo'n hemel, die kan helemaal zwart zijn. Maar dan zie je overal van die sterren. He? En ik denk wel eens, als God zo naar beneden kijkt, dan ziet hij ook alleen maar duisternis. In geestelijke zin in ieder geval. He, vanuit zijn licht, want hij woont zelf in het licht. Dus ja, als hij zelf in het licht woont en hij kijkt naar buiten dat licht, dan is dat altijd minder licht dan het licht waarin hij woont. He, duisternis. En dan ziet hij daar ook al die sterretjes. Weet je wel? En dat zijn wij. He, de Heere die houdt ons in de gaten, zeg maar. Paulus die zegt ook zo mooi in de Tweede Timotheusbrief, de Heere kent de zijnen. Hij weet wie hem toebehoren. Nou, ook weer zo'n mooie gedachte, hè, die zomaar uit zo'n brief naar voren komt. Dat je denkt van, joh, hè, ik voel me misschien wel heel alleen, of ik voel me misschien wel helemaal niet begrepen, of hè, ben ik dan de enige die overal tegen, weet je, noem maar wat. Hè. Maar, weet je, er is er één in de hemel die weet precies waar jij bent. Hè? Lichtende sterren. Te midden van een verkeerd en ontaard geslacht. Nou ja, weet je, dat heeft te maken met de positie die we hebben als mens hier in de wereld. Onze positie in Christus, ach, dat is een en al licht. We zijn voor het aangezicht van God, zijn we gesteld in zijn zicht. Dus dat is een en al licht, kan niet beter. Dat is klaar. Maar hier op aarde, ja goed, hè, daar hebben we nog met duisternis te maken, met geestelijke machten. Het is een kwade dag, hè, zo zegt Paulus in de Efezebrief. En er zijn kwade dagen, nou daar hebben we mee te maken. Het is kwaad, het is slecht, het is verkeerd. En ik wil u helemaal niet een soort negatief gevoel aanpraten of zo. Want er zijn gelukkig genoeg dingen om ons over te verblijden. Maar ja, goed, dat is de wereld waarin je zit, hè. En wat een voorrecht dan om te weten dat je de Heer toebehoort. Dat Hij je kent. Dat Hij weet of je zijn eigendom bent. En dat Hij het is, ja, die het willen en het werken in ons uitwerkt. Hij komt in ons leven tot zijn doel. Nou, dat is prachtig. En dan zegt Paulus vervolgens, en wij schijnen dus aan het eind van vers 15, zegt hij, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Hoe dan? Nou, vers 16. Door vast te houden aan het woord van het leven. Mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb hardgelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. En dan komt in feite ja, de eigen bediening van Paulus weer om de hoek kijken. En die bediening van Paulus, we lazen dat net al eventjes in de Colossensebrief, Colossense 1... die is ten behoeve van de gemeente, het lichaam. En wanneer wij vasthouden aan het woord van het leven, je zou dat woordje vasthouden, zou je ook kunnen weergeven als dat wij het woord van het leven bovenaan hebben staan. Zo van, dat is voor ons het belangrijkste. Kijk, we hebben allemaal met het woord van het leven te maken, het woord des levens, hè? Het evangelie zoals we dat in het woord van God tegenkomen. En uiteindelijk natuurlijk de persoon van de Heer Jezus Christus, die het woord, het levende woord is. Daar hebben we allemaal mee te maken, maar het gaat erom dat we dat zeg maar bovenaan houden. Als dat een beetje wegzakt in al die gedachten die we hebben, ja, dan verlies je maar zo de moed. Maar we hebben gelezen vanavond, we moeten moed houden. We zijn altijd vol goede moed. En zo is het ook. Maar dat heeft te maken met wat houd je boven. Dus ja, ook daarin, aan de ene kant, werk aan uw eigen zaligheid. Houd dat woord van het leven boven. Dan heb je weer, dat je denkt van, hé, dat is onze inspanning. Maar het draait allemaal om dat centrale punt. God is het die het in je uitwerkt. En als je die momenten wel hebt, dat dat woord van de waarheid niet helemaal bovenaan je lijstje van prioriteiten staat, het woord van het leven, dat het een beetje wegzakt. Wat kun je dan dankbaar zijn dat je ogen er weer voor open gaan en dat dat weer bovenaan komt te staan. Want ja, en dan kun je God weer voor danken. Dat dat woord niet bovenaan staat, dat heeft meestal met ons te maken. Dus realiseer nou waar je mee bezig bent. Vasthouden aan het woord van het leven, mij tot roem, met het oog op de dag van Christus. En ja, dat ik niet te vergeefs heb hardgelopen. En mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. Dat inspannen, ja, dat heeft met de arbeid te maken die de apostel Paulus verzetten mocht. Maar het was allemaal weer naar zijn of overeenkomstig zijn inwerking. En dan zegt hij in vers 17... Ook al word ik als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen. En dat is een beetje, ja, je zou haar zeggen, een soort geheimtaal die Paulus daar gebruikt. Hij heeft het erover dat hij een plengoffer, als een plengoffer wordt uitgegoten. Nou, dat laat wel zien dat een plengoffer in ieder geval vloeibaar is, want het wordt uitgegoten. En je kunt dat ook inderdaad wel terugvinden in het Oude Testament. Hè? De offers, de plengoffers. En dat heeft dan te maken met het normale offer dat gebracht wordt. En als een Israëliet dan nog wat extra's wilde doen, zeg maar, uit dankbaarheid of wat dan ook, dan kon hij nog een plengoffer daaraan toevoegen. Dat offer dat komt nooit in de plaats van het werkelijke offer. Hè? Dat zonde wegneemt of zonde bedekt. En Paulus die heeft het hier ook over een plengoffer, een beetje ja, een soort toegevoegde waarde. Hè? Een soort btw, zeg maar. Hè? Paulus. Hè? Ja. Hij deed niet alles zwart, hoor. Dus een plengoffer. Hè? En hij zegt van ja, ook als ik als een plengoffer word uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof. De plaats die het offer van de Heer Jezus Christus in het leven, in het geloof had van deze Filippenzen. En dan zegt hij van ja, nou, en dan word ik nog als plengoffer uitgegoten. Ik zei al, het is een beetje een soort geheimtaal, maar het heeft er in feite mee te maken dat Paulus met zoveel woorden zegt van ook al moet ik sterven in de dienst voor jullie, ik verblijd mij. Want dat is natuurlijk wel het punt. Als het om offeren gaat, dan gaat het ook echt om de dood. Om offeren. En Paulus die noemt zichzelf hier een plengoffer. Heel apart. Die uitdrukking plengoffer komt alleen maar in het Nieuwe Testament voor in de laatste brieven van Paulus. Je zou dat veel eerder in de eerste brieven verwachten. Omdat het zo oud-testamentische uitdrukking is. Maar hij noemt het alleen maar in zijn late brief. En dat is hier. En die andere keer wil ik ook even opzoeken. Die vind je in de 2e Timotheusbrief. In 2 Timotheus 4. Nou, dat vers kent u natuurlijk wel. 2 Timotheus 4. En dan zie je dus ook echt hè, dat het met sterven te maken heeft. Want dan zegt hij in vers 6, ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Zie je? En daar is Paulus echt aan het einde van zijn leven gekomen. Kijk, in Filippenzen 2, of in de Filippenzenbrief, dan zegt hij nog van ja, ook al word ik als een plengoffer uitgegoten, dan verblijd ik mij. Maar dan zie je wel aan, het is nog niet zo ver, ook al word ik, zegt hij. Maar in 2 Timotheüs 4 is het wel zo ver. En in feite zou je daar toch aan moeten koppelen dat Paulus zich daar ook verblijdt. Hij zegt, ik word nu immers reeds als een plengoffer uitgegoten, het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. We hebben het daar al eerder over gehad, dit seizoen, over dat heengaan. En dat dat voor Paulus betekende, heengaan en met Christus te zijn, dat is verreweg het beste. Dus ik kan me in die zin er ook wel iets bij voorstellen. Dat als je als een plengoffer uitgegoten wordt, zoals Paulus dat hier omschrijft, als dienstknecht van de Heer, dat er inderdaad ook blijdschap bij komt kijken. En dat hij de Heer dankbaar is. Dat hij zo gebruikt mocht worden door de Heer. Het is, als je naar die hele loopbaan tussen aanhalingstekens van Paulus kijkt. En van Saulus natuurlijk, want daar begint het. Dan denk je van, hoe is het toch mogelijk, hè? Waartoe God wel niet in staat is in het leven van een mens. Ik zal helemaal niet zeggen dat wij natuurlijk allemaal op dezelfde manier behandeld worden en echte Paulussen zijn of wat dan ook, weet je wel. We moeten altijd goed voor ogen houden dat Paulus natuurlijk een dienstknecht van de Heer is, die een taak heeft in de Bijbel in het openbaren van het woord van God, zelfs tot en met het laatste deel aan toe. Dat was zijn taak, was zijn bediening. Nou, zo'n bediening kunnen wij nooit hebben. Want het woord van God is klaar. Dat is vol. Dus dat is een heel verschil. Maar toch, dat Paulus dan uiteindelijk gegrepen was op die weg. Als Saulus. Op de weg naar Damascus. En dat vanaf dat moment je in het leven van Paulus eigenlijk geen enkele hapering ziet ten opzichte van zijn verhouding tot de Heer. En dat is zoiets moois. Paulus die zegt ook in de Filippenzenbrief van volg mij na, wordt alle mijn navolgers. Dat betekent nogal wat hij daar zegt. Maar het voorbeeld dat Paulus nalaat, dat is wel een prachtig voorbeeld. Van iemand die volledig gegrepen was door de genade van God. Door de Heer in de bediening gezet was. En die vanaf dat moment geen één keer meer zijn eigen wil wilde doen. Want dat is het uiteindelijk. En hij is helemaal vol van wat de Heer in hem uitwerkt. En dat zie je, dat zie je door al die brieven heen, zie je dat terug. En met name ook in die late brieven. En dan gaat hij pas ook het echt hebben over het plengofferen. Giet mij maar uit. Laat mijn leven maar gaan. Ik geef mijn leven ook in de dienst van de Heer. Ik verblijd me erin. Want als ik het gegeven heb, dan ga ik naar Christus. En dat is verreweg het best. Het is ook gewoon een soort win-win situatie, zeg maar. Maar ja, hoe mooi dat je dat op zo'n manier kunt terugvinden in de schrift. Kijk, het offer, dat is natuurlijk gebracht door de Heer Jezus Christus. Dat is het ultieme offer. En daar heeft Paulus het ook over. Dat is wat centraal staat in zijn prediking. Hij predikt een gekruisigde Christus, maar inmiddels ook een opgestane en een verhoogde Christus. Christus die gehoorzaam is geworden tot de dood, de kruisdood, maar die vervolgens ook weer bovenmate verhoogd is. Dat is allemaal God die dat inwerkt. Dus dat offer, kijk, daar kun je niks aan toedoen of aan afdoen. Het offer van Christus, dat is compleet. Eens voor altijd, eens voor allen, klaar. Dat is helemaal af. Maar de apostel als dienaar van de Heer, als dienstknecht van de Heer, ach, die had toch het verlangen, hè, van nou, laat mij dan nog maar even dat beetje extra zijn, hè, in de dienst van de Heere. En dat ik als een plengoffer word uitgegoten. Filippenzen, nou, toen was het nog zo, ook al word ik als plengoffer uitgegoten, maar in de tweede Timotheusbrief, ja, toen was het wel duidelijk voor hem. En toen zei hij, ik word al uitgegoten. Het leven dat loopt als het ware uit mijn weg. Het zit erop. Het tijdstip van me heen gaan is aanstaande. De goede strijd heb ik gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Ben trouw gebleven aan de boodschap. Ja, en klaar is het. En ja, dat is toch wel een geweldig einde. Als je dat doet. Ja, de krans van rechtvaardiging mag hij dan ook nog ontvangen. Nog heel eventjes terug naar de Filippenzenbrief. Want ja, aan dat plengoffer en dat offeren, daar verbindt Paulus de blijdschap. Nou, dat weten we natuurlijk wel, hè, dat de Filippenzenbrief, dat is de brief van de blijdschap. En daarin zie je heel vaak dat begrip terug, blijdschap. Ik weet niet, misschien is het in de voorgaande Bijbelstudies ook al naar voren gekomen. Ik heb het er zelf nog niet over gehad, geloof ik. Maar dat hele begrip blijdschap, dat is onlosmakelijk in de grondtaal verbonden aan genade. En dat zijn twee kanten van dezelfde zaak, zou je kunnen zeggen. Als je als een Griek het woordje blijdschap hoort en als die ook het woordje genade hoort, dan hoort hij meteen van, oh, dat hoort bij elkaar. En net zoals tafelpoot en tafelblad. Weet je wel? En nou, dat soort dingen. En dan weet je meteen van, oh, dat heeft allebei met een tafel te maken. Nou, en zo weet de Griek, die weet meteen, oh, dat heeft alles met genade te maken. En dat is het, hè, van begin tot einde. Je bent door genade behouden. Maar als het zover komt dat je zelfs als een plengoffer wordt uitgegoten, ook dan verblijd ik mij, zegt Paulus. En ook daarin klinkt weer, ja, die genade van God door. En wij mogen leven vanuit die genade. Hij zegt aan het eind van vers 17, ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen en u verblijdt zich ook daarover, verblijdt u dan met mij. Nou, dat is één grote blijdschap. Van alle kanten, iedereen wordt erin betrokken, zegt Paulus. Verblijd je met mij en op andere plek in de brief zegt hij, verblijdt u in de Heer, wederom zal ik zeggen, verblijdt u, weet je, dit is allemaal, ja, reden tot dankbaarheid, tot blijdschap, als je je maar bewust bent van die grote genade waar je deel aan hebt gekregen. Dus ja.
Ik noem het wel een liefdesbrief.
Ja, dat is mooi.
Toch?
Ja. Ja, nee, maar goed, weet je, in de brief aan de Filippenzen, daar blijkt veel meer dan in de Efeze en de Colossensebrief, dat die Filippenzen Paulus zo na aan het hart. Ik draag u op mijn hart, zegt hij ook in het eerste hoofdstuk. En dat is het, hè. Er is een enorme verbondenheid tussen hem en die gelovigen. Dat kun je daaraan merken. En daar spreekt heel veel, inderdaad, heel veel liefde spreekt daaruit. Ja, broeders en zusters, en zo mogen wij ook ons bewust zijn, hè, van het geweldige werk wat de Heer tot stand brengt. We leven in een wereld waarin het allemaal niet top is. En ook in onze persoonlijke situatie, hè, kan het allemaal niet zo zijn zoals je het misschien graag zou willen. Maar het geweldige, dat is de geweldige boodschap van de Filippenzenbrief, die is dat God je laat op de juiste manier laat omgaan met de omstandigheden waarin je verkeert. En dat heeft allemaal te maken met dat grote inwerken van God in onze levens. Amen. We gaan de Heere danken met elkaar. Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u danken, Heere, voor deze avond. We willen u danken dat we bij elkaar mochten zijn, dat we uw woord hebben mogen lezen. En Vader, dank u ook, Heere, dat we door uw woord zo, ja, bepaald worden bij het werk dat u doet, waarin u tot uw doel komt. En Heere, dat is een enorm voorrecht om dat ook te mogen zien en daar iets van te mogen gaan begrijpen. Heere, het zijn dingen die eigenlijk heel ver af liggen van hoe het er in de wereld aan toe gaat. Misschien ook wel een beetje ver af liggen van onze dagelijkse praktijk. Maar Heer, dat maakt het allemaal niet minder waar. Heer, we danken u. Ja, dat u in deze dingen tot uw doel komt. Heer, en wij mogen met verwondering toekijken, Heer, hoe u ja, dat doet. Hoe u de dingen tot stand brengt. En ook, Heer, als we terugkijken in onze eigen levens. Ach, dan mogen we ook zien, Heer, dat het misschien langzaam, maar het gaat altijd de goede kant op. En we danken u daarvoor. Dat u zo uw weg met ieder van ons gaat. Vader in de hemel, dank dat u bij ons bent. Heer, dat u voor ons zorgt. En dat we elkaar ook aan uw genade mogen toevertrouwen. Bidden, Heer, ook voor de komende tijd. Heer, dank dat we die tijd met u mogen ingaan. En weten mogen dat u voor ons zorgt in alles. Dank u wel, Heer, ja, voor het offer. Dat u in de Heer Jezus Christus ook gebracht hebt. Heer, dat plaatsvervangende offer. Heer, en we danken u dat u het aanvaard hebt. En dat u het aanvaard hebt als plaatsvervangend ook voor ons. En zo, Heer, mochten we door genade behouden zijn. Dank u wel, Heer, dat u zo op uw wonderlijke wijze tot uw doel komt. Heer, we willen voor elkaar ook bidden, Heer, en ja, ook vragen dat u ons ook veilig daar brengt, Heer, waar we zijn moeten. Dank u wel, Heer, dat u erbij bent. Heer, dat u met ieder van ons meegaat, wat onze situatie ook is. Daar danken we u voor, Heer, uit genade. Amen.